Lieve mensen, goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om weer bij elkaar te zijn. We gaan samen lezen uit Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1, de eerste 7 versen. En het thema, het zal u niet verrassen na dit beeldende kindermoment, is schatrijk in Christus. Schatrijk in Christus. We gaan lezen Efeze 1, vers 1 tot 7. We geloven dat dit het woord van God is, onfeilbaar, geïnspireerd door de Heilige Geest, met ook een boodschap voor nu. Efeze 1, vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Vader in de hemel, we hebben uw woord gelezen en we geloven dat dit uw woord is wat tot ons spreekt, ook vandaag. En wij bidden om de verlichting door de Heilige Geest van onze geestelijke ogen en oren, zodat we mogen ontdekken wat het betekent om in Christus te zijn. En dat wie buiten Christus is, vanmorgen naar hem vlucht, om schatrijk te worden in hem. Help ons, help mij bij het uitleggen van dit gedeelte en help ons allemaal om dit met een nederig hart te ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Als je vanmiddag Handelingen 19 zou lezen en Handelingen 20... dan vind je daar de geschiedenis van de apostel Paulus die in Efeze komt. Hij is daar 3 jaar geweest, heeft het evangelie gebracht en veel mensen zijn tot bekering gekomen. Op een gegeven moment is het zelfs zo dat allerlei mensen die toverboeken in huis hebben en allerlei heidense praktijken erop nahielden, publiekelijk naar voren komen, hun zonde belijden en zich laten dopen. De doop, een teken om een streep te zetten onder je bekering, je oude leven vaarwel en een duidelijk teken dat je de Heer Jezus wil volgen. Op een gegeven moment is Paulus weer vertrokken uit Efeze. Ongeveer 5 jaar later schrijft hij hen een brief. Niet veel later dus. Ze zijn nog jonge gelovigen, een jonge gemeente. En deze brief, de Efezebrief, wordt wel door Bijbeluitleggers de Grand Canyon van het Nieuwe Testament genoemd. Omdat Paulus vooral in de eerste hoofdstukken tot grote hoogte stijgt en beschrijft wat God in Christus voor plannen heeft en hoe hij dat in de levens van de Efeziërs heeft uitgewerkt. Veel groter dan ze zelf nog beseffen. In het tweede gedeelte van de brief, vanaf hoofdstuk 4, komt Paulus weer heel erg laag. Je zou kunnen zeggen, van die grote hoogte in de eerste 3 hoofdstukken komt hij terug, down to earth, naar het normale christelijke leven. Als je dan schatrijk in Christus bent, wat betekent het dan om als christen te leven? Hoofdstuk 4 in de gemeente. Hoofdstuk 5 in een goddeloze wereld. In het huwelijk. Hoofdstuk 6 in je gezin. In de opvoeding. Als vader en moeder. Als kind van ouders. Op je werk. En hoe voer je de geestelijke strijd? Tweede gedeelte van hoofdstuk 6. Een brief vol christelijke leer en christelijk leven. Ons stukje wat we gelezen hebben komt uit hoofdstuk 1. Uit die grote hoogte. En dat is echt zo. Je moet je Bijbel voor je houden, op schoot houden. Vers 3 tot en met 14, waar wij eigenlijk nog maar het eerste stukje van gelezen hebben, is één lange zin. In het Grieks, één lange zin. Het is, jongens en meiden, alsof Paulus heel diep ademhaalt, zijn pen pakt en beschrijft, het is een soort lofzang. In vers 3 begint hij met gezegend, je mag ook zeggen, geprezen is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die... En dan beschrijft hij wat God allemaal gedaan heeft in Christus voor de gelovigen. Eén lange zin, heel diep adem gehaald en na vers 14 moet hij heel snel naar lucht happen. En dan begint hij te bidden. Namelijk of de gelovigen die deze brief lezen, toen in Efeze en wij nu, zullen begrijpen hoe groot de rijkdom is in Christus. Hoe schatrijk je bent als je Jezus kent. Dat schrijft hij nadat ze tot bekering zijn gekomen. Zo werkt dat. Je gaat pas nadien ontdekken hoe groot de genade is. Ik heb even een voorbeeld voor de jongens en meiden. Als je, nou zeker vroeger, maar soms nog, als twee mensen trouwen, een man en een vrouw, en het is de huwelijksdag, dan staan ze vaak op een bepaald punt en dan komen de gasten langs en de vrienden en de familieleden en die gaan cadeaus geven. En het kan zomaar zijn dat een bruidspaar daar voorin staat in een zaal en dat er vrienden aankomen lopen. Die hebben een grote doos meegenomen, heel mooi ingepakt met de strik erop, jongens en meiden. En dan komen ze bij het bruidspaar en dan zeggen ze van harte gefeliciteerd en ze geven misschien een paar zoenen en ze omhelzen en zeggen we hebben voor deze prachtige dag een mooi cadeau meegebracht. Alsjeblieft. En de bruidegom, de man of de vrouw, de bruid pakt met twee handen die doos aan, ingepakt met die strik en ze zeggen bedankt. En ze zetten hem achter zich bij al die andere cadeaus. En waarschijnlijk s'avonds laat of midden in de nacht als het feest voorbij is, dan worden al die cadeaus meegenomen naar het huis van het bruidspaar. En ergens de volgende dag, als ze een beetje uitgeslapen zijn, komen ze naar beneden. En daar staan al die cadeaus opgestapeld, grote en kleine. Ik weet dat nog heel goed. 15 jaar geleden. En je wrijft je ogen uit. En dan ja, op een gegeven moment zeg je, nou laten we maar wat gaan uitpakken, waar moet je beginnen hè? Ik denk dat ik als eerste die grote had gepakt, jongens en meiden. En je pakt die grote en je zet hem op de tafel en je haalt het papier eraf, zo mooi ingepakt en je vouwt hem open en er staat servies in 128 delen. Ja, vroeger kreeg je dat, hè, een uitzet. Een uitzet. 128 delen. En je steekt je hoofd in die doos en je armen gaan erin en je pakt als eerste een bord en vervolgens een kopje en een soepkom en een theekannetje en lepels en vorken en alles komt eruit. Dit nog, dat nog, dit nog. Wauw, en dit. Je kreeg het gisteren in één keer. Alsjeblieft, voor jou. Dankjewel, zei je. En je zette het weg, weet je nog? Maar je wist helemaal niet wat je kreeg, joh. Je wist helemaal niet wat je kreeg. En de volgende dag maak je het open en ga je het uitpakken. En zeg je, wauw, en kijk dat blauw hier. En die mooie randjes. Je moet er een beetje van houden natuurlijk, maar oké. Wat gebeurt er? Langzaam ontdek je wat je allemaal gekregen hebt. In één keer. Hey, weet je wat het werk van de Heilige Geest is? 1 Korinthe 2 vers 12. De geest van God hebben wij ontvangen, niet de geest van de wereld. De geest van God, opdat wij zouden weten wat ons door God genadig geschonken is. Weet je wat de Heilige Geest vanmorgen wil? Aan de mensen die in Christus zijn. De mensen die Jezus lief hebben. Die zich hebben bekeerd. En in gehoorzaamheid hebben laten dopen. Die opnieuw geboren zijn. Aan die mensen wil de Heilige Geest laten zien. Wat je in Christus allemaal hebt ontvangen. En als je geestelijke ogen vanmorgen open zijn. Weet je wat je dan zou moeten zeggen? De helft is me nog niet aangezegd. In Christus ben ik schatrijk. Zullen we even kijken welke zegeningen Paulus in deze paar versen arceert? Ik stel drie vragen aan deze tekst. Vers 3 tot en met 7. De eerste vraag is wie? De tweede vraag is wat? En de derde vraag is waarom? Als je meeschrijft, kan je het zo onthouden. Wie, wat en waarom? Wie? Vraag 1. Wie zijn de personen in deze verse? Nou, als je goed gelezen hebt, ik zei het al, hou je Bijbel op schoot. In vers 3 komt de eerste persoon je gelijk tegemoet. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die. Tweede gedeelte. Vers 4. Omdat Hij ons heeft uitverkoren. Vers 5. Hij heeft ons voorbestemd. Naar het welbehagen van zijn wil, vers 5. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Weet je wie het onderwerp van deze zin is? Weet je wie degene is die gezegend heeft? Dat is de Vader. De tweede persoon. Je bent dat meelezen. Wie is de tweede persoon die absoluut heel belangrijk is in dit gedeelte? Dat is de Heer Jezus Christus. Kijk maar, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem heeft uitverkoren. Opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn. Vers 5, door Jezus Christus. Vers 6, in de geliefde. Daarmee wordt Jezus bedoeld. Vers 7, in Hem. Weet je wat Paulus zegt? God de Vader is de bron van de zegen. Hij is degene die gezegend heeft. Maar Hij heeft dat gedaan door Jezus Christus. Jezus is de persoon, is het kanaal waardoor de zegen van de Vader komt. Tot wie? De derde wie? Wie is de derde partij in deze teksten? Als je met kleurtjes zou werken, dan zou je ze zo onderscheiden kunnen kleuren. Dat noem je in de theologie exegese. Dat kan iedereen hoor. Wie is de derde partij? Dat zijn de kinderen van God. Dat zijn wij. Kijk maar, vers 3, gaan we weer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus, die ons gezegend heeft. Vers 4, omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft. Vers 5, Hij heeft ons voorbestemd. Dit zijn de gelovigen. Degenen die in Christus zijn. Degenen die gered zijn. Het is een soort driehoek. De Vader, de Zoon. En daar hoort natuurlijk ook de Heilige Geest bij. Die vind je verderop in deze lange zin. Maar het adres van de zegen, dat zijn de gelovigen. Hey, dit is geen Chinees, toch? Je bent er nog bij, hè? De Vader heeft gezegend door Jezus Christus. En de gelovigen zijn de ontvangers. Er zit hier een goede luisteraar die zegt, welke gelovigen? Kijk vers 1. De heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Je zegt, aha, de Efeziërs dus. Heel goed dat je dat zegt. Niet gelijk elke Bijbeltekst op jezelf betrekken. Het gaat hier allereerst over de gelovigen, de kinderen van God in Efeze. Maar er staat niet alleen Efeze, er staat nog iets. Ze zijn niet alleen in Efeze, dat is hun geografische positie, maar er staat ook een geestelijke positie. Dat is de gelovigen in Christus. En dat is het adres van de zegen. Dus of je nou op Urk woont, of in Tollebeek, of in Middelburg zoals ik. Dat is niet bepalend. Efeze is niet bepalend. Het adres van de zegen is Christus. Dus deze zegeningen zijn ook voor ons als wij in Christus zijn. Wie? De Vader, de Zoon en de gelovige. We gaan naar de tweede vraag. Wat? Wat hebben zij dan ontvangen? Als je je koffertje openmaakt, zag je die kinderen net luisteren? Toen Willy dat uitlegde. Het is zegeningen ontdekken. Wij gaan nu als het ware de geestelijke koffer in en halen eruit wat die zegen is, gekregen van de Vader door Christus aan ons. Dat hebben we vastgesteld. We hebben als het ware de personen van het testament vastgesteld. En als je in Christus bent, dan weet je zeker, het is ook voor mij bestemd. Laten we dan nu gaan kijken wat erin zit. Vers 3, als eerste antwoord op wat. Daar staat gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dat is het algemene antwoord op de vraag wat. Alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Natuurlijk valt op alle. Met andere woorden, in Christus hebben we het allemaal ontvangen. Het tweede wat opvalt is geestelijke zegen. Het gaat hier niet over aardse, fysieke zegen. Daar gaat het niet primair over hier. In het evangelie wordt ons geestelijke zegen beloofd. Niet gezondheid of welvaart. Ik zeg niet dat God over deze dingen niet gaat. Maar in deze tijd is dat niet de zegen die hier bedoeld wordt. Een christen kan ziek zijn, een christen kan arm zijn. Maar het gaat om de geestelijke rijkdom in Christus. In de hemelse gewesten. Dat betekent daar waar Christus op de troon zit. Daar zit onze zegen. Want onze zegen is in hem. Wat hij heeft, is van ons. Het is een erfenis. Dat is het algemene antwoord. Geestelijke zegen. Maar Paulus wordt in vers 4 tot en met 13 ook concreet. Wat zijn dan die zegeningen die je één voor één uit het koffertje kan halen? In vers 4 haalt hij er een eerste uit. Omdat hij ons, lees mee, voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Hij begint met de eerste zegen van uitverkiezing. Paulus begint dit loflied daar waar God begonnen is. God heeft de gelovigen uitverkoren, apart gezet, bestemd. En hoe weet je dat? Dat als je tot geloof gekomen bent, als je je bekeerd hebt, als je Christus hebt aangenomen, dan weet je dat je uitverkoren bent. Wanneer is dat gebeurd? Er zijn mensen die zeggen dat is gebeurd toen jij je bekeerde. Toen heeft God je uitverkoren. God wacht op jou. Gods handelen is helemaal gebaseerd op jouw handelen. Dat staat niet in deze tekst. Misschien zit er iemand die zegt, nee, dat is gebeurd na de zondeval. Genesis 3, en toen is God gaan kiezen. Toen heeft God besloten om niet iedereen verloren te laten gaan, wat hem goed recht was. Maar in zijn genade heeft hij gekozen om zijn zoon te openbaren en in hem mensen te redden. Nee, sorry, te mager. Zelfs de Heer Jezus was al het lam dat geslacht was van voor de grondlegging van de wereld. Lees het boek Openbaring. Het lam is niet, ik bedoel het eerbiedig, niet tevoorschijn getoverd. Het lam stond daar van eeuwigheid als geslacht. Wanneer is het dan geweest, die uitverkiezing? Kijk vers 4. Voor de grondlegging van de wereld. Voordat God maar een grassprietje schiep, had hij zijn kinderen op het oog. Had hij ze gekozen, bestemd om een bruid voor zijn zoon te zijn. Dit is een hele diepe gedachte. Dit is een hoge piek in de geestelijke Grand Canyon. Veel gelovigen zijn over dit leerstuk gestruikeld. En hebben er een gedrocht van gemaakt. twee kanten op. De ene kant om de uitverkiezing te laten heersen over elk onderdeel van het evangelie. Waardoor als het ware de uitverkiezing de lens is waardoor je naar de Bijbel kijkt. Dan word je vreselijk lijdelijk en passief. En vaak ontzettend werelds. Achter je zwarte pak. Anderen, in weerzin, hebben alle verantwoordelijkheid bij de mens gelegd. En zeggen, nee. Jij bepaalt, jij kiest, jij moet je bekeren, jij moet je laten dopen. En God reageert slechts op jouw kiezen. Dan gooi je veel weg van een geweldige troost voor de kinderen van God. Die eenmaal binnen, na hun bekering, ontdekken. Het is niet begonnen bij mijn bekering. God heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. Dit is niet iets om te begrijpen. Dit is iets om te aanbidden. Voor de poort staat bekeer je vandaag. Morgen is het te laat. Eenmaal binnen draai je je om. En zie je uitverkoren in hem voor de grondlegging van de wereld. Heere God, ik ben niet met u begonnen. U bent met mij begonnen. Dit heeft mijn geestelijk leven. Ik heb jarenlang me verzet tegen de uitverkiezing. Maar dit heeft mijn geestelijk leven enorm verdiept, kan ik zeggen. Dat ik erachter kwam. Ik ben niet het centrum en ik haal God erbij en ik haal Jezus erbij. En ik kies. Maar ik ontdek dat God het centrum is en dat Hij gekozen heeft. Ik ben in zijn hand. Ik ben in zijn hart. Weet je wat de tweede zegen is? Vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. De tweede zegen die we uit het koffertje halen is adoptie. Waartoe heeft God je uitverkoren? Om als zijn kinderen te worden aangenomen. Hey, dit is adoptie, hè? God kiest vijanden en hij zegt, ik kies ze om in mijn gezin te zijn. Wij waren, volgens Efeze 2, geestelijk dood, vijanden van God, niet zo aantrekkelijk, niet zo beminnelijk. Dat God jou heeft lief gehad, heeft niet zoveel met jou te maken. Je hebt je niet zo kinderlijk gedragen, je was een vijand van God. Je leefde in de wereld onder de macht van Satan, in de zonde. Maar God heeft zijn oog op je laten vallen met de bedoeling niet alleen om je te vergeven. Dat is vaak, hè, de beperking die we brengen, de vergeving. Maar God zegt, de vergeving is een middel om je uiteindelijk in mijn gezin te krijgen. Wat staat hier? Om als mijn kind te worden aangenomen. God is een vader die adopteert. En adoptie heeft twee kanten. Aan één kant een zachte kant. Een adoptievader, een adoptiemoeder ontfermt zich over een kind dat verloren is en wil dat kind liefde bewijzen, verzorging geven, compassie tonen. Je adopteert zo'n kind omdat je zegt, mijn hart breekt als ik de ellende zie. Dat is de zachte kant, dat is de liefde. Maar adoptie heeft ook een juridische kant. Als iemand een kind adopteert, wordt het je erfgenaam. Het gaat jouw naam dragen. Het komt in je erfenis. Het wordt een wettige erfgenaam. Dat is bij God ook zo. God heeft in liefde geadopteerd. Kijk maar. Vers 4. In de liefde, en dan springt het naar vers 5, heeft hij ons voorbestemd. Die woorden kan je bij elkaar trekken. Maar er zit ook een wettige kant aan. We zijn ook zijn erfgenamen geworden. De tijd ontbreekt. Het is een volle dienst vanmorgen. Ik ga bijna afsluiten. De tijd ontbreekt om hier meer over te zeggen. Maar, lieve mensen, het is toch verbazingwekkend dat God, laat ik het bij mezelf houden, mij, van nature een vijand van God. Hoewel netjes in de kerk opgevoed. Een tijd lang vroom in de kerkbanken. Maar op een gegeven moment kwam eruit wat erin zat. Het zelfleven, leven voor mezelf, dat God me gekozen heeft. En dat God zegt, ik kies je niet alleen omdat ik je wil kiezen, maar ik kies je om in mijn gezin te zijn. Onder de handen van de Vader. Misschien zitten er wel mensen die zeggen, ik weet vanuit mijn natuurlijke aardse leven niet zo goed wat dat is. Een liefhebbende Vader. Kijk naar deze Vader. En dan de derde zegen. Verlossing. Vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van de genade. God heeft verkoren. Dat is de bron. Iets om te aanbidden, zei ik net. Met als doel om als kinderen in zijn gezin te leven. Maar, luistert u goed, dat gaat zomaar niet. Wij wandelen niet zomaar het gezin van God binnen. God is heilig en wij zijn onheilig. Wat was daarvoor nodig? Vers 7 zegt, verlossing door Jezus bloed. We moesten echt bevrijd worden, gered worden. En die verlossing is meer dan vergeving, maar vergeving is er wel onderdeel van. Kijk maar vers 7, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, door Jezus bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Overtredingen veronderstelt een wet. Er was een wet en God was de wetgever. En wij hebben overtreden tegen Gods wet, 1000 maal. En wilde God ons in zijn gezin brengen, dan moest er verlossing plaatsvinden. Dan moest er vergeving plaatsvinden. We wandelen niet zomaar de deurdrempel over bij God. Daar was een offer voor nodig, want God is heilig. En daarom zegt Paulus, in hem, in Jezus, hebben wij de verlossing. Het is alsof hij het koffertje pakt en hij zegt niet, in Jezus zoeken wij de verlossing. Of in Jezus hopen wij de verlossing te krijgen. Hij zegt, in hem hebben wij de verlossing. Dat is iets groots. We hebben het. Daarom zongen we net. Wij hebben de verlossing door Jezus kostbaar bloed. Een christen is niet zomaar iemand die zegt, ja, ik heb me bekeerd. Een christen kan vanmorgen op zijn stoel zitten en met alles wat in hem is zeggen, of je het nou voelt of niet, ik ben verlost. Verlost. Met andere woorden, van een totaal penibele, duistere situatie op weg naar de hel. Gegrepen door de liefde van God. En gebracht in het gezin van God. En vanmorgen, jongens en meiden, doen we het koffertje maar een klein stukje open. En ontdekken we op de eerste diamant. Ik heb jou lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb je gekozen. Jou. Jou. Mij? Hebt u tegen mij? Jou. Maar, ja. Tweede diamant. Ik heb je verlost. Je bent vrijgesproken. Van je dubbele leven. Van je hypocrisie. Van je misstappen. Van je falen. Van je fraude. Van je verslavingen. De schuld van de zonde en zelfs de macht van de zonde in Christus gebroken. Halleluja. Waarom, Heere God? Derde diamant. Zodat je als mijn kind in mijn gezin zou leven. Ik laat de waarom-vraag zitten. De tijd is op. Willen jullie dat thuis bij de koffie doen? Vaders? In je gezin dit stukje nog een keer lezen? En even herhalen wie, wat? En dan de vraag stellen, waarom deed God dit? Je vindt drie antwoorden in deze tekst. En daarna kunnen jullie aanbidden. Zing een loflied. Stel elkaar een eerlijke vraag aan tafel bij de koffie. Delen we in deze schatten. En prijs God voor zijn genade. Ik eindig met een persoonlijke vraag. Er zitten hier vanmorgen drie soorten mensen. Er zitten hier mensen die buiten Christus zijn. En dus straatarm. Er zijn hier mensen die in Christus zijn. En dus schatrijk, maar die leven als een zwerver. En er zitten mensen die in Christus zijn, schatrijk, en daar ook naar leven. Die zeggen waar het vanmorgen over gaat. Dat is eigenlijk de toon van mijn leven. Ik ben dagelijks, nee, ik ben niet volmaakt. Ik struikel, maar ik kan wel zeggen op de bodem van mijn hart is er zoveel verwondering over wat ik in Christus heb ontvangen. Je hoort, het is een beetje zwart-wit wat ik zeg, maar u begrijpt me wel. Je hoort bij een van de drie categorieën. En misschien switch je soms tussen categorie 2 en 3, dat kan. Maar ik heb voor alle drie een woord. Eén is, als je buiten Christus bent en zegt het ging vanmorgen over zegeningen die mij niet toekomen. Dan zeg ik je, je bent inderdaad straatarm, al zit je er hier vanmorgen misschien gelikt bij. Vlucht tot Jezus Christus. Bekeer je. Beleid je zonde. Laat je dopen. En weet je gered. Het is genade. Word niet godsdienstig. Niet gaan werken. Niet gaan zeggen, eerst eens een jaar naar de refbab. Eerst eens naar de catechisatie. Beetje anders gaan kleden. Nee, erken dat je verloren bent voor God en dat je Jezus nodig hebt vandaag. En de heiliging, de verandering zal volgen. 2. Als je zegt, ik ken de Heer Jezus, maar ik leef toch een beetje als een zwerver. Ben misschien wel in de vakantietijd mijn geestelijke focus kwijtgeraakt. Ik heb van het leven genoten, maar onrustig is mijn hart. De Vader heeft je bestemd om in zijn gezin te leven. Kom naar huis. Wat doe je daar bij de varkens? De zoon was het meest gelukkig aan tafel bij de vader. Beleid je zonde. Laat je reinigen opnieuw. En koester de Heer Jezus. En als je zegt, door de genade van God kan ik zeggen dat ik als een gezegend mens door het leven ga. En dat ik me bewust ben van wat ik in Christus heb ontvangen. Ik kan nog heel veel groeien, heel veel leren. Maar het is wel de aanbidding van mijn hart. Als dat zo is. Dan zou ik zeggen, laat dan ook je leven een loflied voor God zijn. Zodat anderen in jou zien wat de schatten zijn die Christus heeft verdiend. Amen.